Vanavond gaan we dus weer terug naar Matthäus 24 en 25, de redevoering van de Heer Jezus, die dan in ieder geval drie gelijkenissen bevat. Drie gelijkenissen die onderdeel uitmaken van deze reden over de laatste dingen, want zo wordt hij dan dikwijls genoemd. En dat we deze gelijkenissen hebben geselecteerd, dat is omdat deze gelijkenissen, althans twee van de drie, eindigen met de uitdrukking: daar zal zijn wening en knersing der tanden. En dat zijn we al een paar keer eerder bij gelijkenissen tegengekomen, zodat we ze nu maar meteen achter elkaar bespreken. De vorige keer hebben we dan besproken die aan het einde van Matthäus 24. En dat hebben we gedaan na even een korte inleiding naar deze gelijkenis toe. En van belang daarbij was dat in het voorgaande gedeelte van Matthäus 24 dan gesproken wordt over de tijden waarop deze gelijkenissen dan betrekking hebben. En dat is eigenlijk het belangrijkste van deze gelijkenissen. De strekkingen van deze alle drie is duidelijk genoeg, namelijk dat men zou moeten volharden ergens in om zalig te worden. Dat is, zo ligt het ongeveer. En de uitdrukking zelf vinden we in Matthäus 24 vers 13... wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het is deze uitdrukking die dan wordt toegelicht in deze drie gelijkenissen. En de eerste daarvan was die van de twee dienstknechten aan het einde van hoofdstuk 24. Die natuurlijk aangeeft dat men zou moeten volharden tot het einde. De vraag is alleen waarin en eventueel hoe dan wel. En daarbij hebben we twee toepassingen van één en dezelfde gelijkenis. De een is de meest voor de hand liggende, namelijk dat als men dienstknecht van Christus of van God is, dienstknecht namelijk over de Heer des Huizes, of in dienst van de Heer des Huizes, dat bedoel ik, dan zou men daarin trouw moeten zijn. De bedoeling is dat als die Heer des Huizes ooit weer verschijnt, dat hij zijn dienstknechten nog steeds vindt doende, of bezig zijn, zal ik dan maar zeggen, in het werk of in de opdracht die de Heer hem meegegeven had. Het lijkt me een eenvoudige zaak. Dat wil zeggen dat van de dienstknechten geacht wordt of geëist wordt dat zij getrouw bevonden worden. Dat is de uitspraak zoals we die tegenkomen in bijvoorbeeld 1 Korinthe 4. Waar de apostel zegt dat van de huisknechten, de rentmeesters of hoe ze maar heten mogen daar, de uitdelers heet het daar zelfs, geacht wordt dat zij getrouw bevonden worden. Trouw namelijk niet aan de huisgenoten, maar trouw in de eerste plaats en boven alles aan de Heer zelf, de huiseigenaren, de opdrachtgever of hoe zoiets dan maar genoemd mag worden. Dat is de strekking dan ook van die gelijkenis. We hebben gezien dat er twee mogelijke toepassingen zijn. De eerste is natuurlijk die gewoon rechtstreeks binnen het verband waarin de gelijkenis verteld wordt. Een toepassing namelijk op een bedeling, de bedeling die begint na de opname van de gemeente en die hier ook wordt aangeduid als de toekomst van de Zoon des Mensen. De uitdrukking komt uit vers 37 en die heb ik dus ook weer even besproken. Want het gaat erom dat hier gesproken wordt over de tijden, over de tijd in het algemeen, die ligt in elk geval na de opname van de gemeente, maar meer nauwkeurig, als we het wat smaller nemen, zo nauwkeurig mogelijk, meer nauwkeurig de tijd die gelegen is na de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat in elk geval, en dat blijkt ook gewoon uit het verband, omdat die gebeurtenis, namelijk de bekering van Israël en al wat ermee samenhangt, reeds genoemd werd in Matthäus 24 vers 29 en wat er verder volgt. De gebeurtenissen namelijk na de verdrukking van die dagen. En het is na de verdrukking van de 1260 dagen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En het gaat over die dagen na de 70ste week. En op die dagen is de rest van deze geschiedenis, deze redenvoering, eigenlijk van toepassing. Dat zijn de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Het zal echter blijken dat we, als we deze uitdrukking, de toekomst van de Zoon des Mensen, nader bestuderen, ook in andere verband, in andere schriftplaatsen waar hij genoemd wordt, dat dan de term blijkbaar niet alleen van toepassing is op de gebeurtenissen na de 70ste week van Daniël, maar ook de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël, te beginnen dan ook bij de opname van de gemeente. En ik ga er niet uitgebreid op in, dat heb ik bij andere gelegenheden alles gedaan. Maar ik neem nou even een makkelijke brede zijstraat. En dat is deze, dat vrij algemeen bekend is dat de term parousia ook juist daar gebruikt wordt. Ik bedoel nou niet in de Bijbel, maar buiten de Bijbel. De term parousia daar gebruikt wordt waar men rekent op de wederkomst van Christus. En waar men verwacht ook inderdaad de opname van de gemeente. Daar ziet men naar uit en men duidt dat gewoonlijk aan met de term parousia. Dat is niet al te nauwkeurig, maar het neemt niet weg dat parousia staat voor de zichtbare aanwezigheid weer van de Heer. Dat wil zeggen, staat voor zijn openbaring of zijn verschijning in de toekomst. En dat begint uiteraard bij de opname van de gemeente. Dus weliswaar een verschijning of openbaring of zichtbare aanwezigheid niet op aarde, maar in de lucht. Maar niettemin begint daar de parousia van de Zoon des Mensen. Daar beginnen de gebeurtenissen die samen worden aangeduid als zijn wederkomst. Maar hoe dat ook zij, deze gelijkenis zelf, en dus deze gelijkenissen, die zijn van toepassing op de tijden van de wederkomst van Christus, de tijden waarin het komende oordeel vaststaat. Dat komende oordeel, dat is dan dat oordeel wat overeenkomt met het oordeel van de zondvloed, dat na 120 jaar zou komen. Maar het komende oordeel is dan het oordeel aan het einde van die toekomende zesde bedeling. En dat is dan, dat zal dan plaatsvinden 40 jaar na de opname van de gemeente. Dat is makkelijk genoeg. Er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Ze zijn dus de tijden die gemeten zijn en die passeren zouden alvorens het aangekondigde oordeel zou komen. In die tijd zou men trouw moeten zijn. Daar gaat het om. En dat is wat eigenlijk de meest directe toepassing is van deze gelijkenis. Maar er zit altijd wat anders achter, en dat heb ik vorige keer u ook verteld. Er zit altijd achter namelijk dat gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen in het algemeen. Dat is op zich ook aan de orde wanneer we deze gelijkenis toepassen op de zesde bedeling, omdat die zesde bedeling inderdaad deel uitmaakt van de verborgenheid. Zo ligt het nou eenmaal, maar dan moeten we toch vaststellen dat het belangrijkste deel van de verborgenheid niet gelegen is in de toekomst, dus de gebeurtenissen na de opname van de gemeente, maar juist in de periode daarvoor. En ik geloof dan ook inderdaad dat de gelijkenis daar ook op van toepassing is, maar u weet langzamerhand, hopelijk, en anders merkt u dat in de toekomst ook nog wel, dat de gelijkenissen allemaal eigenlijk zo'n dubbele bodem hebben, waardoor het mogelijk is ze in zijn geheel toe te passen op de totale verborgenheid. En dan hebben ze wat te maken met onze tegenwoordige bedeling. Maar het is ook mogelijk om die gelijkenissen in ieder geval in zijn geheel toe te passen op de dagen die ook nu nog toekomst zijn. En deze beide dingen kunnen we in deze gelijkenissen dan ook terugvinden. Ik moet er wat voorzichtig mee zijn, dat geef ik meteen toe. Anders zegt u het mij wel, maar dat is inderdaad zo. Maar bij deze eerste gelijkenis van die twee dienstknechten is het geen probleem. Omdat we daarin dan inderdaad terugvinden de verhouding tussen de gemeente in onze dagen en Israël in de toekomst. Of u dat ook maar ziet. Maar in ieder geval is het zo dat de gemeente en Israël tegenover elkaar geplaatst worden. Waarbij de gemeente beschouwd wordt als de getrouwe dienstknecht en Israël beschouwd wordt als een ontrouwe dienstknecht. Want dat is het algemene kenmerk van de dagen van de verborgenheid. Natuurlijk eindigt die verborgenheid in de opname van de gemeente en daarna de bekering van Israël. Dat is een bekend gegeven. Maar het neemt niet weg dat als algemeen kenmerk van de verborgenheid geldt dat aan Israël het koninkrijk niet opgericht of geopenbaard wordt, dat in plaats daarvan de zaligheid en dus ook het koninkrijk terecht is gekomen bij een dienstknecht die wel trouw is, en dat is de gemeente. Waarmee ik niks gezegd heb over de kwaliteit van de dienst van de gelovigen aan de Heer, maar waarmee ik wat gezegd heb over de fundamentele positie van de gemeente. Een volk namelijk geroepen onder het nieuwe verbond. Een volk dat niet de wet in stenen, breekbare stenen tafel in de handen gekregen heeft, maar een volk waarbij de wet geschreven is in het binnenste, in het hart, zodat dat verbond niet verbroken kan worden. Dat nieuwe verbond namelijk. Dat is wat Jeremia 31 erover zegt. Bevestigd natuurlijk uitgebreid in de Hebreeënbrief. En wat we dus vinden is dat de gemeente inderdaad zo'n trouw volk is. Nogmaals, dat ligt niet aan de trouw van de individuele gelovigen, maar het ligt aan de aard van de gemeente als zodanig. En dat is wat hier tegenover elkaar gesteld wordt. En wat ook uitgewerkt wordt in de nu volgende gelijkenis. Dat is die van de wijze en dwaze maagden. Waar we precies hetzelfde principe tegenkomen als in de gelijkenis van de twee dienstknechten. Namelijk Aan de ene kant vindt men trouw een trouwe dienstknecht, aan de andere kant, laat ik het anders zeggen, aan de ene kant vindt men trouw, aan de andere kant vindt men ontrouw, aan de ene kant vindt men volharding, aan de andere kant vindt men dat niet. En het eindigt inderdaad met dat de Heer komt, en de gelijkenis van de wijze en dwaze maagd eindigt dan inderdaad met dat de Heer, namelijk in dit geval dan de bruidegom, komt. Wij heet trouwens gewoon de zoon des mensen in vers 13, zodat er geen twijfel over kan bestaan over wie die bruidegom dan feitelijk is. Nou, daar staat dan, ik lees hem eerst door, Matteüs 25 vanaf vers 1, daar staat, als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet, en 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze alle sluimerig en vielen in slaap, en ter middernacht geschiedde een geroep, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen, en de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Toch de wijzen antwoorden zeggende, geen zins opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want ge weet de dag niet, nog de uren, in de welke de zoon des mensen komen zal. De laatste uitspraak van vers 13 is natuurlijk een duidelijke, omdat we die al kennen uit vers 42 van het voorgaande hoofdstuk. Zodat u ziet dat het nog steeds om dezelfde dingen gaat, om de gebeurtenissen in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Want daarover handelde vers 36 tot en met 44 van hoofdstuk 24. En daar lezen wij, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. In deze gelijkenis van hoofdstuk 25 lezen we in vers 13, zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren, in welke de Zoon des Mensen komen zal, en dat die Heere de Zoon des Mensen is, dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Het gaat dus inderdaad om dezelfde dingen, namelijk dat men trouw zou zijn tot de wederkomst van Christus, want daar komt het op neer. En ik gebruik met opzet de algemene term, trouw zijn tot de wederkomst van Christus. In de eerste plaats is het zo dat ook deze gelijkenis toegepast wordt op de toekomst. Dat wil zeggen op de dagen van de zesde bedeling, de toekomst van de Zoon des Mensen en dus op de dagen van na de opname van de gemeente. Dat is van het grootste belang om dat te zien. Dat wil niet zeggen dat de gedachte dat men trouw zou moeten zijn aan de Heer, dat die niet ook vandaag van toepassing zou zijn. Maar ja, het kan natuurlijk voorkomen dat waarheden met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen ook van toepassing zijn op dagen waarin het Koninkrijk helemaal niet verborgen is. Bijvoorbeeld dat men zalig zou worden op grond van geloof. Dat is een kenmerk van onze bedeling. In elk geval, hoort erbij. Is een van de regels van deze huishouding waarin wij nu leven. Dat men uit geloof gerechtvaardigd wordt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom niet van toepassing zou geweest zijn in bijvoorbeeld een voorgaande bedeling. Bijvoorbeeld die van de wet. En noem ik met opzet, omdat velen juist denken dat dat zo is. Dat het wel zo is. En dat je onder de wet, door de wet gerechtvaardigd moest worden voor God. En onder de genade, nu dus, moet je door genade zalig worden. Maar dat is niet waar, integendeel. Ook in de dagen van de wet werd de zondaar door geloof gerechtvaardigd. Maakt geen verschil. De wijze waarop men behouden wordt, is namelijk altijd dezelfde geweest. Vanaf Adam, in ieder geval ook in de dagen van Noach. Want van Noach staat dat hij rechtvaardig man was. Want hij vond genade in de ogen des Heren. En Hebreeën 11 voegt eraan toe dat het was omdat hij geloofde. Want door het geloof heeft Noach enzovoorts. Het is altijd zo geweest. Dat de mens zondaar door geloof gerechtvaardigd wordt. En Abraham, de geschiedenis van Abraham in Genesis 15, geldt daarbij als lichtend voorbeeld. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat de mens dus altijd op dezelfde wijze behouden wordt. Dus in onze dagen nog net als vroeger, nog net als in de dagen van Noach. En het leuke is dat een volgende bedeling, die zal zijn als de dagen van Noach, zodat je nou meteen weet hoe die mensen dan in die dagen behouden worden. Precies hetzelfde, door geloof.
Wie kun je onder de wet noemen die ondoor geloof en ervaren wordt?
iedereen die gerechtvaardigd wordt in die dagen. Dus daar gaan we. Mozes, beginnen we vooraan, enzovoorts. Al die lui die leefden in de dagen van de wet, werden niet door de wet, maar door geloof gerechtvaardigd. Ja, niet door de wet, dat kan niet, want het is onmogelijk dat iemand door de wet gerechtvaardigd wordt. Als er überhaupt iemand behouden is geworden uit Israël in de dagen van de wet, dan kan het alleen zijn door geloof, want door de wet kon het niet. Nee, daarom. Het was der wet onmogelijk, staat er. Er zal door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Zodat ze gewoon allemaal door genade en dus door geloof gerechtvaardigd zijn. Wel, alleen de gelovigen zijn gerechtvaardigd, bedoel ik, hè. Maar ik bedoel zo, ieder die behouden geworden is uit die dagen, is behouden geworden door geloof en anders niks. En het staat ook zo fraai, letterlijk in Galaten 3, waarin we staat dat God had de belofte gegeven aan Abraham. En de wet, die na 430 jaar daarbij gekomen is, die maakt daardoor de belofte niet teniet. En dat betekent dat de belofte en al wat daarmee samenhangt gewoon geldig bleef, ook alle jaren waarin er bovendien een wet gegeven was aan het nationale volk Israël. Ja, daar gaat het maar om. Het volk mag dan wetten gehad hebben opdat het volk daardoor geregeerd zou worden, dat is waar, maar het is nooit een middel geweest tot zaligheid. Integendeel, het is zelfs een onmogelijkheid. Maar de vraag is niet of men zich aan de wet hield, de vraag is of men geloofde wat de wet leerde. En dat is een heel andere zaak. En als men gelooft wat de wet leert, dan gelooft men ook wat daarvoor al geleerd werd via Genesis, het boek Genesis dus, en dus via Noach en Abraham en Henoch en Abel. Ik spring wat heen en weer en ik haal de namen even gauw uit het lijstje van Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Hè? Door het geloof heeft Abel, waardoor is Abel dus behouden geworden? Door geloof. En dat geldt voor al die lui die vervolgens genoemd worden. Dat is helemaal geen probleem.
Waarom stonden dan die zware straffen op? Als toch ook niemand het kon?
Dat vind ik een leuke vraag. Hè? Zal ik eens een vraag terugstellen? Hè? Waarom werden die straffen nooit uitgevoerd? Nee.
Jawel, we hebben die gesproken op zondag goud in de wet verstedigd.
Nou ja, in ieder geval is het zo dat Israël weliswaar die wetten had, maar die wetten werden niet toegepast. Het was ook een bijna onbegonnen zaak. Israël zou trouwens vroegtijdig uitgeroeid geworden zijn, want de wet is een bediening des doods, dat blijkt er maar weer uit. Die zware straffen staan erop, omdat God zegt, kijk, als je nou volgens mijn regels wil leven, dan zou het zo moeten. Waarmee meteen vastgesteld wordt dat het zo dus niet kan. Dus, volgende vraag is dan, o God, wees mij zondaar genadig. Geef mij alsjeblieft genade in plaats van wet. Want nu we die wet hebben, kunnen we daar niet mee leven. Dus was de bedoeling dat men een beroep zou doen op Gods genade. Dat is de langzame weg. Want men had natuurlijk ook meteen toen de wet kwam kunnen zeggen, al wat God geboden heeft kunnen wij niet doen. Maar men zei, al wat God geboden heeft zullen wij doen. Hetgeen geen uitdrukking is van geloof, maar een uitdrukking van hoogmoed. Dat bedoel je toch, hè? Ja. Precies, ja, kan het ook niet helpen, maar zo is het. Dan kun je wel zeggen, en je kunt natuurlijk nog vroom, een vroom antwoord bestaat ook, dat heb ik ook eens gehoord. Al wat God gesproken heeft, kunnen wij niet doen, maar we zullen wel ons best doen om het zo ver mogelijk te brengen. Maar dat helpt natuurlijk niks, want als je iets niet brengen kunt, dan helpt het niks als je het halverwege ergens neerzet. Als je tenminste het beeld zo gauw kunt volgen. Als je het toch niet houdt, hè. Je zegt, we kunnen niet in Engeland zwemmen vanaf de kust van Scheveningen. Trouwens, is er nog een kust in Scheveningen? Nou goed, Egmond dan, vooruit. Maar we kunnen niet in Engeland zwemmen vanaf de kust van Scheveningen, maar je kunt ons best doen om zo ver mogelijk te komen. Dat helpt natuurlijk niks, hè?
Ja, maar nog niet weer zitten
elkaar. Ja, maar je komt er niet. God is geen aannemer des persoons. En die weet wat in de mens is. Dat is nog een sterker argument. Want er zijn mensen die kans zien om naar de buitenkant het leven onder de wet aardig te imiteren. Terwijl ze daarbij natuurlijk verbergen wat er werkelijk in het hart is. En het Nieuwe Testament zegt daarover iedereen die tot zijn broeder zegt raka of zoiets. Hè? Wat het ook wezen mag. Die is een broedermoordenaar. Staat er?
Ja hoor, als je mooie vrouw ziet.
Waarom begin je daar nou weer over? Hoe was uw naam ook weer, broeder Eijsma? God, nou ja. Nou, maar zo is het inderdaad, ja. Dat is het bekende voorbeeld, dat begrijpt ook iedereen hier, hoor. Chinees, maar niks. Dat begrijpt hier iedereen.
Lucas
1 vers 6. Ja. Lucas 1 vers 6, waar staat, dat is inderdaad een aardige, daar staat, en ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Dat is het voorbeeld van, Zacharias, hè? Zacharias en Elisabeth. Het voorbeeld zou ook gegeven kunnen worden van de apostel Paulus, bijgenaamd Saulus toen nog, die zei dat hij naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, was hij onberispelijk. Maar dat is de beperking, hè? Daar staat namelijk, ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelen in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Dat wil zeggen, zij hielden zich aan de wettische instelling, maar dan staat er wel, de eerste plaats voor God en de geboden en rechten des Heren. En dat betreft dan in elk geval de wetten zoals die in Exodus, zou ik maar zeggen, gegeven werden. Dat geldt dan de dienst onder de wet. Dat wil zeggen, de godsdienstige wetten en in de eerste plaats dan zelfs de rituele wetten, want daar wordt gewoonlijk naar verwezen. Maar als het zo is dat iemand naar die wetten rechtvaardig is, dan is dat gewoonlijk omdat hij ze gelooft. Dat wil zeggen, hij heeft daar zijn vertrouwen in gesteld en dat komt voort uit een gelovig hart. En dat maakt iemand rechtvaardig voor God. En zo was het met Saulus ook. En dat zal de reden geweest zijn waarom Saulus zich weliswaar zelf ziet als een ongelovige, maar waarom toch God hem greep op de weg naar Damascus. Achteraf beschouwde hij zichzelf als ongelovig. Maar ik moet erbij zeggen dat naar hij wist, of naar hem geleerd was, hij onberispelijk wandelde in overeenstemming met de godsdienstige regels die hem gegeven waren. Maar het maakt iemand niet rechtvaardig naar de werken der wet. En daar gaat het maar om, hè? Hoe dat ook zij, er is nooit een tijd geweest dat een mens op een andere wijze dan uit geloof en dus door genade gerechtvaardigd zou worden. Het is nooit anders geweest, tot in onze dagen niet. De functie van de genade is wel veranderd, hoor. Er is wel bijgekomen. Toen werd men door genade zalig en leefde, als men tenminste deel uitmaakte van Israël, leefde men onder de heerschappij van de wet. Zo goed als het kwaad als het ging, maar niettemin was de heerschappij van de wet. Terwijl als men nu door genade zalig wordt, leeft men vervolgens, in onze bedeling der genade, onder de heerschappij van de genade. Zo goed en zo kwaad als dat gaat, jawel, natuurlijk. Met alle problemen van dien, want het is allemaal niet zo simpel, hoor. Er zijn ook heel lastige vragen over te stellen. Ja, ja. Maar niettemin is het zo. Onder het oude verbond werd men zalig uit genade en leefde onder de heerschappij van de wet. Nu wordt men uit genade zalig geleerd, leeft onder de heerschappij van de genade. En in de toekomst, en we praten over een zesde bedeling, dan komen we ongeveer weer bij ons onderwerp terug. Wordt men uit genade zalig? Ook is er dan heerschappij van de genade? Nee, dat kan niet anders. Even luisteren, dat kan niet anders. Omdat op de troon, van waar geheerst wordt dus, op de troon zit nog steeds de koning en hoge priester, let op de volgorde, ik zei nou koning voorop, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als die nu op de troon zit en dus genade heerst, wel, hij zit dan ook op de troon, dan heerst dan dus ook genade, alleen is dat niet het enige. Daar komt namelijk nog wat bij. En dat zit hem in het feit dat in die dagen het koninkrijk van deze koning ook op aarde gestalte zou krijgen, zou geopenbaard worden. En de bedoeling is dat degenen die onder die heerschappij van deze koning en hogepriester leven, inderdaad trouw zijn aan de koning, niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook in de zienlijke dingen, ook naar buiten toe. Om de eenvoudige reden dat het de dagen zijn waarin de koning, en dus ook, zullen we zeggen, de koningskinderen voor deze keer, waarin ook zij geopenbaard worden. En dan wordt inderdaad van hen geëist dat ze hier op aarde ook trouw zijn, opdat ze ook daadwerkelijk hier op aarde de geestelijke, of die zegeningen van deze Christus, van het nieuwe verbond, zouden ontvangen. En de moeilijkheid om dit uit te leggen zit er maar slechts in dat wij gewoonlijk, of dikwijls bedoel ik, niet begrijpen waaruit onze zegeningen eigenlijk bestaan. Maar, daar gaat hij hoor, probeer ik het weer eens een keer kort. Als wij begrijpen dat onze zegeningen in onze bedeling slechts bestaan uit geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, dan kunnen we ook begrijpen dat de zegeningen van de gelovigen in de volgende bedeling bestaan uit geestelijke zegeningen ook op de aarde. Die dan ook inderdaad in de zienlijke dingen gestalte krijgen. En dan ook in Christus uiteraard. En zelfs in de hemel zou erbij kunnen, maar dan is het in een andere betekenis dan in onze dagen. Dus ik liet dat voor het gemak maar even weg. Maar dat betekent nu, en dat is de consequentie van wat ik zeg, het betekent dat wij in onze dagen geen aanspraak, geen rechten kunnen doen gelden op zegeningen met betrekking tot onze zichtbare, fysieke, lichamelijke, zielijke, of hoe heet dat, zienlijke, kan ook nog, omstandigheden. Ik zeg dus niet dat de Heer ons niet zou zegenen naar die uiterlijke omstandigheden, maar ik zei dat we er geen rechten op kunnen laten gelden. Misschien doet hij het wel, maar niet omdat wij er recht op hebben. En bovendien, misschien doet hij het wel, maar dan zal hij dat niet aan de grote klok hangen. Nee, dat is een Nederlands idioom, dat kun je gewoon zo zeggen. Dat zal hij niet in het openbaar doen. En daarom zeg ik dus ook altijd, misschien. Dat is de reden waarom ik zeg, misschien. Hij doet het wel. Dat geloof ik zeker. Maar het misschien, zeg ik, omdat er niet over te discussiëren valt. De Heer heeft het namelijk niet beloofd. Nou, dat is maar waar het om gaat. Hij heeft niet beloofd ons naar de oude mens te zegenen. Maar hij heeft ook niet gezegd dat hij het niet zou doen. Maar het zijn niet de rechten die wij kunnen doen gelden. Integendeel, de rechten die we hebben, hebben wij niet op aarde. Want wij zijn der wereld gestorven. En de enige rechten die we hebben, zijn rechten die we hebben in de hemel. Want daar is ons burgerschap. En hier zijn we eigenlijk een beetje vreemdelingen. Hier op aarde. Dat kun je trouwens ook zo zien, maar daar gaat het nou niet over. Daar zijn we een beetje vreemdelingen, een beetje zwervers. Zonder burgerschap. Zonder staatsburgerschap van deze wereld. Als we al rechten hebben, is het niet hier, maar boven. Daar gaat het om. Maar los van de rechten, je rechten kun je ook wel eens wat ontvangen. Maar dan is het inderdaad genade in optima forma, hè, in zijn hoogste vorm. Dat is het ook. Maar in de toekomst ligt het anders, want na de opname van de gemeente gaat het erom dat degene die, net als wij nu, dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond, dat die daar ook inderdaad trouw aan zijn en dus bijdragen aan de ontwikkeling of de opbouw van een geopenbaard koninkrijk, terwijl net zo van ons nu verwacht wordt dat wij bijdragen aan de opbouw of ontwikkeling van een hemels koninkrijk. Maar dat kun je aan de buitenkant niet zien, dat laatste. Daar hebben we gemak van. In de eerste plaats en daarna ook nadeel. Maar het punt is dat in de volgende bedeling ook gewerkt zou worden, gediend zou worden binnen dat koninkrijk. Maar dan gaat het om een geopenbaard koninkrijk. Dan gaat het inderdaad om de zienlijke dingen. En dan gaat het ook inderdaad om de prediking van het evangelie van het koninkrijk in de wereld. En daar zou men trouw aan moeten zijn. Met alle consequenties van dien. Maar een van de consequenties is dat de Heer beloofd heeft dat hij ook trouw zou zijn aan degene die hem trouw zijn. En dus staan er ook stoffelijke zegeningen tegenover. Als men dan, niet in onze bedeling, maar als men in die bedeling, hier op aarde, trouw is aan de Heer, tegen alle verdrukking in, zal de Heer ook inderdaad kracht en uitkomst geven, opdat men die verdrukking zou doorstaan. En dus zou zalig worden, want het zalig worden behelst immers dat men het koninkrijk binnengaat. En aangezien het in die dagen gaat om het ingaan in een geopenbaard koninkrijk, bestaat zalig worden daar het helemaal volledig uit het ingaan in het geopenbaarde koninkrijk. De 1000 jaren namelijk. En aangezien die 1000 jaren na verloop van een aantal jaren pas beginnen, betekent het dus dat men in de jaren die daaraan voorafgaan, maximaal 40, dat men in die jaren trouw zou zijn aan de koning van dat koninkrijk. Dat is zo. Dat is het hele verhaal. Men zal trouw moeten zijn, hier. En niet in het geheim, maar ook in het openbaar, waar nodig. En in het algemeen is dat nodig. Nou, daar gaan die gelijkenissen om. Dat wil niet zeggen dat wij niet trouw zouden zijn en zij wel. Of iets dergelijks. Nee, het gaat allebei om trouw zijn. Maar we hebben een verschillende roeping en bestemming en een verschillende dienst. Waarbij de algemene dienst van de geloven natuurlijk overeenkomt. Want zij zijn net als wij nu dienaren van het Nieuwe Verbond, daartoe bekwaam gemaakt. Hè? Onze bekwaamheid is uit God, 2 Korinthe 3, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn. Alleen bij ons gaat het om een verborgen koninkrijk en in die dagen gaat het om een geopenbaard koninkrijk. Dus gaat het in onze dagen ook om verborgen zegeningen, om zo te zeggen, en in die dagen om geopenbaarde zegeningen. Dat is alles. Waarmee ik meteen maar eens wat moet rechtzetten. Dat is iets in verband met de uitdrukking: wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is vers 13 van hoofdstuk 24. Dat is namelijk de trefwoord, hè, de kernuitdrukking voor heel de prediking hier, zeker in deze redenvoering. Want dat is de algemene strekking van al wat er gezegd wordt, dat men zou volharden tot het einde, namelijk tot het einde der eeuw, want daar gaat het over in vers 3. En als men trouw is tot aan het einde der eeuw, dan gaat men uiteraard de toekomende eeuw binnen. En dat is uiteindelijk gewoon het duizendjarig rijk, zoals dat heet. En men zou dus in die dagen, na de opname van de gemeente, 40 jaar maximaal, moeten volharden. Want dan komt het einde en dan gaat men dus de toekomende eeuw binnen. Dat is makkelijk genoeg. Maar een van de voorwaarden daarbij is niet alleen dat men trouw zou zijn aan de Heer. Een van de andere voorwaarden is bijvoorbeeld ook dat men zou moeten overleven. Ja. Kijk, Abraham gaat die 1000 jaren niet binnen. Daniel trouwens ook niet, werd hem ook ronduit gezegd. Ja, dat is de laatste verse van het boek Daniel. Jawel, die lui zijn voor die tijd overleden. Dus die gaan niet de 1000 jaren binnen. Vergis je niet, ze gaan het koninkrijk binnen hoor. Maar dat is na de 1000 jaren pas. Want wij kennen niet een 1000-jarig rijk, of 1000-jarig koninkrijk, of 1000-jarige heerschappij van Christus. Dat berust op een misverstand, op verkeerd gebruik van overigens verder bijbelse uitdrukkingen. Want er is niet sprake van een 1000-jarig rijk, maar van een eeuwig koninkrijk van de Messias. En als het eeuwig is, dan betekent dat het hoofdzakelijk gelegen is na de jongste dag in een nieuwe schepping. Maar ja, 1000 jaren gaan daaraan vooraf, waarin het koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk, al openbaar is, nog in deze oude schepping. Maar Abraham, Isaac en Jacob en Mozes, en nee, Mozes mag ik niet noemen, want dat is lastig. Maar Abraham, Isaac en Jacob en David bijvoorbeeld, hè, om maar eens wat te noemen, die staan op gewoon. Gewoon op de jongste dag. En dat is na de 1000 jaren. Ja, ze zijn voor de 1000 jaren overleden. Wat heet, ruim daarvoor. Ze staan op na de 1000 jaren op de jongste dag. En gaan die nieuwe schepping binnen. De nieuwe aarde om precies te zijn. Dat is het koninkrijk. Geen probleem.
Maar die dan in het oordeel
om? Ja, je loopt snel hè. Ja. Ik doe het opzet even wat langzamer. Kijk, de gedachte is namelijk dat men slechts deel krijgt aan die 1000 jaren als men leeft bij de aanvang van die 1000 jaren. Ja hoor, is de opstanding in het algemeen der doden is niet bij de aanvang van de 1000 jaren, maar op de jongste dag. Zo zit het nou eenmaal. En die 1000 jaren is een bedeling als zoveel. Het is wel wat een bijzondere. Maar ja, alle bedelingen zijn bijzonder, denk ik wel eens. Hè? Maar het is wel wat een bijzondere. Een van de bijzonderheden is dat zoveel gelovigen er helemaal niks van weten. En niet in geloven en zelfs niet in willen geloven. Dat is iets bijzonders daaraan natuurlijk. Hè? Maar verder valt het wel mee. Het is een van de 7 bedelingen. Het is inderdaad de 7e. Het is er een als zoveel. Het is een bedeling, een huishouden die gewoon betrekking heeft op aarde levende mensen. En dat wij in deze 5e bedeling leven, niet onder het nieuwe verbond, in de heerschappij van de genade. Ja, Abraham ook niet. Wij wel. Trouwens, Abraham leefde trouwens ook niet in de bedeling van de wet. Want hij was al overleden voor de uittocht uit Egypte. Wel voor de intocht in Egypte al. Dus dat is ruim van tevoren. He, dus daar heeft hij ook niet onder geleefd. Ik zou ook niet weten waarom hij dan ineens wel zou leven in de 1000 jaren. De enige goede reden daarvoor zou zijn dat het expliciet in de Bijbel staat. En dat staat er niet. Er staat wel dat hij zal leven in het koninkrijk. Maar dat hebben we al een keer gelezen. denk de vorige keer en anders de keer daarvoor. Dus we bevelen aanzitten in het koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob. Jawel, maar dat is niet in de 1000 jaren. Staat er ook niet bij, het is gewoon het koninkrijk. Welk tijdstip precies staat er niet bij. En daarom houden we het gewoon op de normale gedachte dat ze zullen opstaan op de jongste dag. En dat is dus inderdaad na de 1000 jaren. Men moet namelijk leven bij de aanvang van de 1000 jaren op aarde om op aarde de 1000 jaren binnen te gaan. Op een enkele uitzondering na dan. Maar dit is de algemene gedachte. Men dacht dus ook, 1 Thessalonicenzen 4, men dacht dus ook dat degenen die levend overbleven tot de toekomst des Heren, zouden voorkomen degenen die ontslapen zijn. Lees het maar eens na, 1 Thessalonicenzen 4. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren of zoiets, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn in hem. Waarom dachten ze dat? Wel omdat ze geloofden wat ik nu zeg. Ze dachten namelijk dat ze weer straks wederkomt. Dan richt hij op aarde zijn koninkrijk op. Wat jammer nou voor degenen die inmiddels zijn overleden en die het niet zo lang vol konden houden in dit oude lichaam. Want in die dagen van Thessalonicense brief zal ik dan maar zeggen, in de dagen van de apostelen en handelingen, werd inderdaad gepredikt dat de Heer zijn koninkrijk zou openbaren zodra Israël tot geloof zou komen. Nee, dat is nog zo, alleen we prediken het niet meer. Maar het is nog zo. En zij hoopten dus ongetwijfeld, wie niet, op een spoedige bekering van Israël. Maar wat jammer nou voor degene die zo lang niet meer konden wachten. Die hadden niet zoveel tijd meer, ze zijn voor die tijd overleden. En dan zegt Paulus, nou, je moet niet denken dat degene die nou levend overblijven tot de toekomst des Heren, dat die bevoordeeld worden boven degene die ontslapen zijn. Want, en dat komt het belangrijkste deel van het verhaal, want bij de wederkomst van Christus zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Om voor altijd, om alzo, staat er trouwens bij, alzo zullen wij voor altijd bij de Heer wezen. De gedachte is namelijk dat de toekomst van de gelovigen van nu niet gelegen is op aarde in het 1000-jarig rijk of iets dergelijks, maar dat de toekomst van de gelovigen van nu gelegen is in de hemel. Daarin zijn we onderweg. En dat is de belangrijke waarheid van 1 Thessalonicenzen 4. Nog niet eens zozeer de opname van de gemeente die daar vermeld wordt, maar het feit aan zich dat de gemeente een hemelse bestemming heeft. Maar de achterliggende gedachte, decor zeg ik altijd, waartegen dat gezegd wordt, is dat van het 1000-jarig rijk, millennium is, zeg ik dan maar, betekent volstrekt hetzelfde, maar daar gaat het niet om. Nou ja, de 1000 jaren betekent het dan, dat is misschien wat beter, hè. Maar dat is de achtergrond waarbij de gedachte is, degene die levend overblijven, die gaan het koninkrijk binnen, dat is ook zo. En degene die niet levend overblijven, die hebben pech gehad, die worden na de 1000 jaren pas opgewekt. Dat is ook de normale gedachte, maar daarna is de uitzondering bekendgemaakt. De uitzondering is die van mensen uit onze bedeling, die niet enkele tientallen jaren duurt, maar zelfs enige duizenden jaren, twee dus, daar komt het ongeveer op neer, hè, waarin deze gelovigen van beschouwd worden als een volk van eerstelingen die daarom niet een toekomst hebben op aarde en dus in de 1000 jaren of zoals daarna, maar ze hebben een toekomst in de hemel. Dat is de gedachte. Maar de oorspronkelijke gedachte, dat degenen die levend overblijven, voorkomen degenen die ontslapen zijn, die oorspronkelijke gedachte blijft wel degelijk gewoon zo staan. Alleen, het verhaal krijgt een andere wending, want er wordt geleerd dat de gemeente een hemelse bestemming heeft. Maar nadat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, is de prediking en verwachting dus weer dezelfde als in de dagen van handelingen. Namelijk, men verwacht een koninkrijk op aarde. En als dan mensen zullen zeggen, maar wat jammer nou voor degene. Nee, wat jammer nou voor degene die niet levend overblijven, maar ontslapen, na de opname van de gemeente, als gelovigen die ontslapen. Wat jammer nou, want dan gaan ze de 1000 jaren niet binnen. Daar is een ander woord voor. Het eerste is, normaal gesproken zullen ze niet ontslapen. Nee, even de snelle conclusie, dan worden ze dus vrij oud. Het antwoord is ja, ze worden vrij oud, ze worden zelfs ouder dan 1000 jaar. Want dat staat hier in Matthäus 24 ook. Want daar staat in vers 34. Ik doe net of je dat hoofdstuk helemaal kent, hè. Dat heb ik hier per slotverrekening een keer besproken. Een jaar of 10 geleden, maar dat doet er nou niet toe. Nou, 8 dan vooruit. Daar staat vers 34 van Matteüs 24. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Vraag is, welk geslacht? Het antwoord is het geslacht dat het einde van de 70ste week van Daniël meemaakt, waarbij na de verdrukking van die dagen, vers 29, de zon verduistert wat de maneschijnsel niet geeft en de zoon des mensen verschijnt, vers 30, waarna alle geslachten van het land over hem rouw bedrijven, waarna, vers 31, Israël wordt terugverzameld, alle 12 stammen van over de hele wereld, zodat de vijgenboom weer uitbot, de tak wordt teder. Want dan is het nog 33 jaar maximaal te gaan tot het begin van de 1000 jaren. En daarover staat, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Deze generatie gaat niet voorbij totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Wil dat zeggen, totdat de 1000 jaren aanvangen? Ja, dat ook, maar veel meer dan dat. Want het volgende vers spreekt over het voorbijgaan van hemel en aarde. Dan zijn we op de jongste dag. Zodat als er staat, totdat al deze dingen zullen geschied zijn, dan wordt niet alleen gesproken over de gebeurtenissen in de bedeling van de toekomst van de zoon des mensen, hoe het maar heet, de machtenbedeling van de volheid der tijden, de 40 jaren of hoe het maar heet, maar er wordt zelfs gesproken over de 1000 jaren. Slotverrekening lezen we daarover dat iemand van 100 jaar beschouwd wordt als een jongeling, hè? En die sterft alleen. Niet van ouderdom, maar als hij ongelovig is, als hij in opstand is tegen de koning, dan zou hij kunnen sterven. Dat staat in Jesaja. Maar de normale gedachte is dat degene die leven bij de aanvang van de 1000 jaar als gelovige en die dus de 1000 jaar binnengaan, ook inderdaad de volledige 1000 jaar overleven en nog steeds leven de dagen van de jongste dag. Tenzij ze in opstand komen tegen de Heer. Je mag aannemen dat dat niet gebeurt. Maar wat je wel kunt aannemen is dat er in die 1000 jaar mensen geboren worden die niet tot geloof komen en die dus inderdaad eventueel de jongste dag niet halen, want dat staat erover geschreven. Maar hetzelfde geldt ook in de daaraan voorafgaande jaren, de bedeling na de opname van de gemeente. De normale gedachte is dat geen enkele ongelovige die 40 jaren overleeft. Ja, en dat is makkelijk. En dat dus de gelovigen, namelijk allen, de 40 jaren wel overleven. Waarbij je moet vaststellen dat ze dan blijkbaar niet van ouderdom sterven. Dat is punt 1, maar dat doen ze in de 1000 jaren ook niet. En per slotverrekening, het koninkrijk begint daar waar men de koning aanvaardt. Er staat geen datum voor. Dus zodra men tot geloof komt, heeft men deel aan het koninkrijk en dus aan de zegeningen daarvan. En dus ook aan de langere levensduur zullen we dan maar zeggen, voor het gemak, want de technische termen die zullen we elkaar maar besparen vanavond. Hè? En een andere ding is, maar mensen kunnen toch doodgaan doordat ze, nou, misschien komen ze onder een auto. Dat zou kunnen, maar daar lees ik in de Bijbel niks van, dus daar kan ik u ook niks over vertellen. Ze kunnen wel dreigen dood te gaan doordat ongeloof of iets dergelijks dan wel ontrouw in hun leven is. Daarom zegt de schrift, indien er iemand ziek is onder u. Dat is Jacobus 5. Indien er iemand ziek is onder u, dat hij de oudsten roepen, enzovoorts, wordt er gebeden, en wordt er gezalfd met olie als teken van de uitstorting van de Heilige Geest, ook wel degelijk zichtbaar, vandaar, zichtbaar, en vandaar ook hier op aarde, en dan staat er dat zo iemand zal genezen. Dat heeft te maken met zijn trouw aan de Heer. Is hij niet trouw, dan is de Heer hem ook niet trouw. Waar komt het op neer? Want de bedoeling is dat de gelovigen niet sterven. En voor het geval dat de gelovigen onthoofd worden, want dat gebeurt ook nog vanwege hun geloof, dan staat er dat ze zullen opgewekt worden aan het einde van die bedeling, zodat ze alsnog de 1000 jaren binnengaan. En ik persoonlijk geloof dat misschien niet alle, maar dan toch wel velen, want dat staat er, velen van degenen die leefden in de dagen van de Heer Jezus voor zijn dood, aan wie het nieuwe verbond en dus het koninkrijk gepredikt is, en die ontslapen zijn, hè, dat velen daarvan inderdaad zijn opgewekt, voordat het zover was, voordat de Heer uit de dood opstond. Staat er. Toen de Heer stierf namelijk, stonden zij uit de dood op. zodat ze alsnog geleefd hebben na de opstanding van Christus en daardoor deel hebben gekregen aan de gemeente waar wij ook deel aan hebben gekregen. En dat is een groot voorrecht. Ze hebben de Nieuwtestamentische prediking gehoord. Ze hebben inderdaad geleefd tot in de dagen waarin het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, in werking was getreden. En wel door of dat ze het gewoon overleefd hebben, of doordat ze weer uit de dood werden opgewekt en geleefd hebben tot na de opstanding van Christus. Dat is het enige denkbare nut trouwens ook van dat verschijnsel, dat er vele van die ontslapen waren, werden opgewekt, niet ter gelegenheid van de opstanding van Christus, maar ter gelegenheid van zijn dood. Merkwaardig genoeg. Dat maakte hen niet tot eerstelingen, integendeel. Maar het punt is wel dat ze daarna geleefd hebben, na de opstanding van Christus. Daar staat er ook, ze zijn daarna ook gezien, staat er ook bij. Ze zijn daarna gezien, na de opstanding van Christus, zodat ze die lui beschouwd moeten worden als nieuwtestamentische gelovigen, dus als deelhebbend aan de gemeente. Nou, als dat toen kon, of zo goed als het toen kon, of gebeurde, zo zal het ook in de toekomst kunnen en gebeuren, dat gelovigen die om wat voor reden dan ook overleden zijn in de dagen van de zesde bedeling, zullen opgewekt worden voor het zover is, opdat ze alsnog de zevende zullen binnengaan. Dat is wat hen gepredikt is, dat is wat hen beloofd is, dat is wat ze geloofd hebben. En de Heer zal hen dat ook inderdaad geven, zodat ze op die manier toch volhard hebben tot het einde van de tegenwoordige eeuw. En zo gaan ze dan inderdaad de toekomende eeuw binnen. Dat is het verhaal. Ja. Dat wordt aangeduid als de martelaren uit de grote verdrukking. Dat is dan de term. Dat gaat over die lui die gezien worden, de zielen onder het altaar in het visioen van Openbaring 6, de zielen onder het altaar die gedood waren vanwege hun getuigenis. Daar moet ik bij zeggen dat in Openbaring 6 deze inderdaad martelaren zijn, ze worden om hun getuigenis onthoofd, maar die worden daar gezien op het tijdstip, niet aan het einde van die hele bedeling, maar aan het einde van de 70ste week van Daniël. Vandaar dat hun ook wordt gezegd dat ze nog een poosje moeten wachten, want er zouden er eerst nog meer bij komen. En pas daarna zouden de dingen rechtgezet worden. En dat is ook wat we daarna lezen in Openbaring 20, dacht ik. Als de 1000 jaren voleindigd zijn, enzovoorts, dan worden inderdaad die lui opgewekt, zodat ze deel zouden hebben aan Christus en zijn heerschappij. Nee, dan zeg ik verkeerd. Ik zeg het verkeerd. Ik moet zeggen, bij het aanvang van de 1000 jaren, zo is het, zullen die lui worden opgewekt, opdat ze deel zouden hebben aan de heerschappij van Christus in de 1000 jaren. Want ze zullen als koningen heersen met Christus de 1000 jaren. Dat is wat er staat. Maar goed. Men zal dus moeten volharden tot het einde. De vraag is alleen, de vraag is, waarin? Is een Hollander in de zaal, een Nederlander of weet je, in de zaal, hier moet je Nederlander zeggen. Is een Nederlander in de zaal, die denkt, in het werken natuurlijk en in het leven onder de wet. Maar dat is nog nooit zo geweest, natuurlijk niet. Men zou moeten volharden in geloof. Dat wil zeggen, men zou zijn verwachting moeten stellen op de Heer. Daar zou men aan moeten leven. Dat was de koning die men gekozen heeft. Dat is de koning waaronder men zich gesteld heeft. Hem zou men trouw moeten zijn. Het volharden staat gewoon naast de begrippen als trouw in de rest van deze redenvoering. Het gaat er namelijk om dat men trouw zou zijn aan de Heer. Trouw aan zijn opdracht, trouw aan zijn dienst, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat betekent in het algemeen geloof. Trouw en geloof is trouwens eigenlijk volstrekt hetzelfde. In het Nederlands moet je het uitleggen, de meeste andere talen niet. Dat is namelijk hetzelfde. Het gaat erom dat men zou trouw zijn en dus zou blijven geloven tot het einde. Dat men zijn vertrouwen zou stellen op de Heer. Dat ondanks al de toestanden van die dagen, men zegt er toch, onze Heer is koning. Hem dienen wij, enzovoorts. Wel, dan is men net als in onze dagen in hopen zalig geworden. En zo goed als wij trouw zijn aan de Heer in afwachting van de opname van de gemeente, is men daar trouw in afwachting van het aanbreken van de 1000 jaar. Of beter, in afwachting van de verschijning van de Heer op de troon zijner heerlijkheid. En dat is wat genoemd wordt in Matthäus 25 vanaf vers 31. Nou, dan zal ik proberen de draad op te nemen in Matthäus 25 vers 1. Als dan. Wanneer? Als dan, in de toekomst dus. Het is een uitdrukking die uitdrukkelijk verwijst naar de toekomst. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. Jawel, niet aan 10 maagden, maar aan wat er nou verder volgt, het hele verhaal. Hè? Dat is hetzelfde als dat in Matthäus 13 staat, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem. En dan gaat men daarover vragen stellen. Hoe kan het koninkrijk der hemel nou gelijk zijn aan zuurdeesem, als u zegt dat zuurdeesem een beeld is van de zonde? Kan dat toch niet? Nee, maar er staat er niet, de koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem. Maar er staat, is gelijk aan een zuurdeesem, dat de vrouw nam en verborg in 3 maten fijn meel, zodat het geheel doorzuurd werd, enzovoorts. Het is de hele gelijkenis. Dat is hier ook zo. Het koninkrijk der hemel is niet gelijk aan 10 maagden, maar het is gelijk aan het hele verhaal. Het hele verhaal is een uitbeelding van dat koninkrijk. Nou, dat staat nog te bezien. Ja, en dan krijgen we de problemen natuurlijk. Ja. Ja. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. En we weten dat het een gelijkenis is, dus gaat het om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En inderdaad, die 6e bedeling in de toekomst maakt nog deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk. Dat kan. Maar er staat er. Is gelijk aan 10 maagden, welke aan lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Nou, bij 10 zouden wij het eerst moeten denken aan de wet. Dat is het makkelijkste. Ligt het meest voor de hand. Is ook zo. Maar 10 staat voor het woord Gods. Dat wil zeggen dat God gesproken heeft. Staat voor de Torah, de onderwijzing Gods in het algemeen. Als we het samenvatten, dan zeggen we meestal 10 staat voor verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid van de mens. Maar die gedachte is afgeleid van de waarheid. Dat 10 de aanduiding is van dat God gesproken heeft. God heeft wat gezegd. Vandaar dat de wet komt in 10. 10 geboden. Dat heb ik laatst gehoord. Dat het de 10 zijn. Nee, van de eeuw. Hoezo? Nou goed. Nou, laat maar. 10 zijn er, heb ik gehoord. Maar 10 komt ook van dat God 10 maal gesproken heeft in Genesis 1. Vind ik altijd aardig om erbij te vermelden, zodat we niet uitsluitend weer aan Mozaïsche wet gaan zitten denken bij een 10. 10 maal en God zeide. Zo is het. Als God spreekt, komt dat als een 10 tot ons. Maar, en dan ga ik meteen verder. De 10 blijkt verdeeld te zijn in 2 maal 5. En bepaalt niet alleen hier. Ik bedoel, als je 10 tegenkomt in de Bijbel, dan is het vele malen verdeeld in 2 maal 5. En meer speciaal, een linkse 5 en een rechtse 5. Zoals ik dat dan maar noem. In de eerste plaats vinden we dat natuurlijk hier terug. 5 wijzen en 5 dwazen. Als ik het dan toch verdeel in links en rechts, dat heb ik me nou uit de mond laten vallen. Dan weet u meteen aan welke kant de dwazen staan. Die staan uiteraard aan de linkse kant, hè. Of de linkerkant, als u dat liever hebt. En de wijzen staan uiteraard aan de rechterkant. Ja, dat is de goede kant, heet dat, hè. De rechterkant. De rechterkant dan. Maar het zijn dus 2 maal 5 tegenover elkaar. Dat zegt niks over de verhoudingen tussen gelovigen en ongelovigen. Of de verhouding tussen zoveel gaan het koninkrijk in en zoveel niet. Zo van het is net 50-50, net 50%, hè. Zo als er dus 2 zijn op de akker bijvoorbeeld. Dan gaat er 1 wel in, de ander niet. Dus de helft moet uitgeloot worden of zoiets. De 50% die het meest zijn best gedaan heeft, die het goed, die de meeste energie besteed heeft aan het houden van de wet, dan wel aan het dienen van de Heer. Voor mijn part, die het best gedaan heeft om te leven onder de heerschappij van de genade, dat kan ook nog, heb ik gemerkt. Hè? Die 50% die gaat in, en als je tekort schiet, helaas, jammer dan, uitgeloot. Zo, dan zijn er 2, 1 gaat in, 1 niet. Er zijn er 10, 5 gaan in, 5 gaan niet. Er zijn 2 dienstknechten, 1 wel, 1 niet. Enzovoort. De helft wel, de helft niet. Dat is het uiteraard niet, hè. Dat gaat er gewoon om dat er 2 mogelijkheden zijn. Namelijk, wel of niet. Zwart-wit is het, hè. Je gaat in of je gaat niet in. Je bent trouw of je bent ontrouw. Dat is wat uitgebeeld wordt. Over aantallen zegt het niks. Maar de getallen zelf hebben een betekenis. En daar gaat het hier uiteraard ook om. En heus, die getallen komen zomaar niet uit de lucht vallen. Hoewel ik bij die getallen, bij 10 en dus bij 2 maal 5, natuurlijk in de eerste plaats denk aan Exodus 32. Ja, dat is makkelijk genoeg. Omdat daar de wet wordt aangeboden. Vind ik altijd een mooi woord. De wet wordt geboden. Aangeboden. Oftewel, de geboden worden geboden. In Exodus 32. Waar staat in vers 15? En Mozes wendde zich om en klom van de berg af. Met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Tafel der wet. Wij maar hardnekkig altijd wet zeggen. Hier staan ook wel eens andere woorden in de Bijbel, hoor. Er staat getuigenis bijvoorbeeld. Dat is veel fraaier, hè. God getuigt namelijk van zichzelf. Daartoe dient de wet. Dus een getuigenis dat hij over zichzelf spreekt. Wel, deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. En het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. De gedachte is dat we hier, dan gaan we even kort samenvatten, 10 geboden vinden, verdeeld over 2 stenen tafelen, waarop elk 5. Maar dat is niet het enige. Het andere verhaal is bovendien nog dat die tabletten, want dat zijn het dan, een tafel is een tablet. Tablet betekent gewoon tafeltje, maakt niks uit, hè. Maar dat die tafelen beschreven waren ook aan 2 zijden, zodat alles wat er, alles wat je er maar over vertelt, is 2. Hè. Het zijn 2 tafelen en ze werden aan 2 zijden beschreven. Aan de boven- en onderkant, dan wel aan de links- of rechtse kant, dus maar hoe je die dingen vasthoudt natuurlijk. En het aardige van die tafel is trouwens ook nog, maar dat mag, ik mag niet zeggen dat het aardig is, dat weet ik wel. Maar ik vind het aardig. Het aardige van die tafel is bovendien ook nog dat ze een paar versen verder stuk gesmeten worden. Ik zei vroeger altijd, Mozes liet ze uit zijn handen glijden, want ik kon ze niet langer dragen. Maar het schijnt dat ik het veel sterker moet zeggen. Nou, dat mag ook, als je dat wil. Hij smeet zijn stuk. Maar in ieder geval, hè, in ieder geval kon hij ze niet heel houden. Laten we het zo zeggen dan. Hè? Nee, dat is op meerdere manieren waar. Dat begrijpt u toch, hè? Dat zeg ik niet alleen in schrap. Hij kon ze niet heel houden. Wie de wet moet dragen, handhaven, weet u nog, het Nederlandse wapenspreuk. Benaderen is het niet zo gek dat we het in Frans gezegd hebben. Daar kunnen we ons altijd achter verschuilen. Je maintiens dré, of zoiets. Wij leerden dat het betekent, ik zal handhaven. Nou ja, je zal de wet nog moeten handhaven, zeg. He, 2 van die stenen tafelen sjouwen. Dat gaat dus niet. Het is de wet van Mozes, maar Mozes smeet ze ook kapot. Met geweld. Dat wil zeggen, daar kwam niks van terecht. Zodat die 2 stenen tafel, die aan 2 zijden beschreven waren, vervangen werden door een 2e stel stenen tafelen, toch? En de 2e stel stenen tafelen werd gelegd eerst in een houten kist, en later was het een houten kist overtrokken met goud, zodat de houten kist inmiddels een gouden kist was geworden. Dat is de 2e kist dus. Ja, dat heet de Ark des Verbonds, jawel. Ark der Getuigenis, omdat het verbond, oftewel de getuigenis, daarin lag. Waarom ze dat niet noemen de Ark der Wet, dat weet ik niet. Maar had ook gekund dus. Hè? Maar de Ark der Getuigenis, de Ark des Verbonds. Kortom, alles daaraan is 2 en wat het uitbeeldt lijkt me duidelijk genoeg. De gedachte is namelijk dat dit oude verbond vervangen zou worden door een ander, een nieuw verbond. De 2e stel stenen tafelen spreekt over een nieuw verbond. Ja, dat is het makkelijkste. Dan vertel ik het verhaal achterstevoren. De eerste stel stenen tafelen breekt. Dat is een beeld van de Mosaïsche wet, het oude verbond. Hij krijgt een nieuw stel stenen tafelen. Dat is een beeld van het nieuwe verbond. Daarom kennen wij ook, na Exodus Leviticus, kennen we dan het boek
Numeri.
Heel goed. En na Numeri?
Deuteronomium.
Deuteronomium, dat betekent nog een wet. Een andere wet. Of gewoon de 2e wet, dat kan ook. Een 2e verbond, in ieder geval. Maar het boek Deuteronomium, dat is er eigenlijk alleen maar om aan te geven dat het oude verbond vervangen zou worden, het eerste dus, zou vervangen worden door een 2e. Deuteronomium. Wat vind je in Deuteronomium? Heel eenvoudig, dat Mozes de wet nog eens een keer voorleest.
Ja, moet er anders staan.
Ja, lees hem nog een keer voor. De tweede wet, ja, hoe noem je zo'n boek? Een herhaling van het eerste. Is dat allemaal in wat in de andere boeken ook al staat? Ja, Deuteronomium. Waarna we ruzie maken over de uitspraak. Deuteronomium of, nou goed. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het een uitbeelding is van het nieuwe verband. Het tweede in de plaats van het eerste. Nou, dat is het makkelijke eraan. Dan gaan we verder terug. De stenen tafelen zelf, los even van de hoeveelste set, hè, dat doet er nou niet toe. Hè. Stenen tafelen zelf zijn twee. Je zou zeggen, en links en rechts. Waarom? En dan gaan wij zitten piekeren, denken we. Nou, misschien dat de eerste vijf wetten wat anders zijn dan de tweede vijf.
Ja.
Bijvoorbeeld, dat denken, het is wiskundig in de zaal, merk ik. Inderdaad, dat denken wij dan, netjes verdeeld, elk vijf. Vijf goede en vijf minder goede of zoiets. Maar dat is het uiteraard niet. Het is weer gewoon typologie. De wet namelijk, alle tien. Hè? En eigenlijk zijn er veel meer dan tien natuurlijk. Maar de hele wet heeft namelijk twee verschillende kanten. Namelijk een linker en een rechterkant. En mocht u dat ontgaan, dan kun je nog altijd zeggen, de wet heeft een bovenkant, een geopenbaarde kant. Dus, de kant die naar boven ligt. Geopenbare kant, een oppervlakkige, de buitenkant. En ook een onderkant, dat wil zeggen, een kant die niet zo in het oog springt, maar die men wel vindt als men er onderzoekt. Als men onderzoekt. Onderzoek de schriften, dat wil zeggen, kijk, in het Nederlands, ik weet het is een Nederlandse woordspeling, maar dat kan me niet schelen, dan onthoudt u het in ieder geval. Je moet er eens onder kijken. Want aan de achterkant, aan de onderkant is het ook beschreven. Er staat al meer in dan alleen dat oppervlakkige. Die dingen die over de buitenkant gaan. Natuurlijk zegt de wet, je mag geen werk doen op zondag. Zaterdag. Nee, het was deze keer echt een verspreking. Natuurlijk zegt de wet dat je niet mag werken op zaterdag. Maar waarom, herhaal ik de vraag van onze zuster, maar waarom zegt de wet dat iemand die werkt op de Sabbat gedoopt moet worden? Want dat is toch wel een erg zware straf. Ik ben benieuwd hoe ver het met de Nederlandse wettische gelovigen gaat, hoe ver het strekt. Ze zijn voor invoering van de doodstraf, maar zouden ze ook de doodstraf willen invoeren voor het fietsen op zondag? Nou, op zaterdag, daar gaat het nou niet over, maar op wat zij dan de Sabbat noemen, of wat zij denken dat de dag des Heer is. Ik denk niet dat ze zo ver gaan, en dus zijn ze niet wettisch genoeg, en dus komt er toch niks van terecht. Nou, zo kunnen we nog even. Maar waarom is het dan? Wel, omdat de Sabbat, de zevende dag, een beeld is van het geopenbaarde, definitieve koninkrijk van Christus. En wie dan zelf werkt om loon, want werken is werk om loon, dat is dus niet fietsen, behalve als je het voor je beroep doet. Hè? Ja. Maar werk is werk om loon. Wel, wie dan werkt om loon, die verliest zijn leven. Want in het koninkrijk komt men alleen en leeft men alleen door genade of uit genade. Dat wordt dus niet gewerkt. En wie het wel met werken probeert om daarmee wat te verdienen, want dat is werken, want anders is het werk geen werk meer. Romeinen 11, hè. Dan is het hobby een aangename vrije tijdsbesteding, dat mag gerust. Nou, wie dan wel werkt, wel, die moeten de consequenties verdragen, die verlies van leven, want door de werken der wet word je niet behouden, maar door de werken der wet ga je verloren. Maar dat is alles. Daarom moet degene die werkt op de Sabbat gedood worden. Dat is alles. Dat is het onderwijs wat ermee gegeven wordt. En dat is de onderkant ervan. En dat is met al die artikelen van de wet zo. Ik ga er nou niet op in, hè. Dat doen we een andere keer misschien eens. Maar zo zit het met de hele wet. Het is allemaal onderwijs of getuigenis van wetten en regels, geestelijke wetten, die dan op aarde dergelijke gestalte krijgen. Als ze dan op aarde gestalte krijgen, dan ziet het er zo uit. Maar het is maar goed dat we daar niet onder hoeven te leven en dat onze zaligheid daar niet van afhankelijk is. Zie? Nou goed, de wet heeft dus ook een onderkant. Daar gaat het om. Trouwens, als we later in Openbaring 5 lezen over de boekrol. De boekrol. En alleen het lam bleek waardig te zijn, is Christus dus, om de boekrol te openen en de zegelen te verbreken, waren de zeven trouwens, dan blijkt een boekrol te zijn beschreven aan twee kanten. Dus je rolt hem open, maar je leest maar één kant van het verhaal. Men zou er ook eens onder moeten kijken, hè? Onder de onderkant geschreven. Beschreven van binnen en van buiten staat er. Het is natuurlijk een boekrol. Het gaat erom dat die rol inderdaad aan twee kanten beschreven is, net als de wet. Het heeft twee verschillende aspecten. En als de boodschap, als het woord Gods 10 is, en dat is het, dan wordt het verdeeld in 5 aan de ene kant en 5 nog eens een keer aan de andere kant. Wel, dat het woord van God ook 5 is, dat zou bekend moeten zijn, want als we spreken over het woord Gods of over de geboden of de wet, dan hebben we het over de Torah, de 5 boeken van Mozes. Het woord zegt dat, de 5 boeken van Mozes. De Penta, tuig, of is het teug, of is het teug, dat weet ik niet precies. Maar, hè? Maar in ieder geval Penta, dat wil zeggen dat het de 5 zijn. Nee, afhankelijk van de genoten opleiding is dat, hè. Met de 5 boeken van Mozes. Dat is de wet. Toch 5. En dan leren wij aan de andere kant dat 5 het getal is van de genade. Hoe is dit nu toch mogelijk? Wel, heel eenvoudig. Omdat de genade inderdaad 1 aspect is. De ene kant is, als u het mij vraagt, natuurlijk de rechterkant. Maar tegelijkertijd de onderkant. De kant die niet aan de, die niet aan de oppervlakte ligt. Hè. Het is de onderkant, de verborgen kant van de wet. En bij onderzoek van de wet, en dat zou iedereen moeten doen, daartoe dient immers het leren van de wet. Elke wetgeleerde zou die wet moeten onderzoeken. Bij onderzoek van de wet blijkt dat de wet een uiteenzetting is over de genade Gods. Waar komt het op neer? De wet onderwijst hoe zonden vergeven worden. Hoe rechtvaardigheid Gods tot stand komt enzovoorts. Ook hoe onrechtvaardigheid bestaat en hoe dat tot stand komt, maar tegelijkertijd voorziet het in het wegdoen daarvan. En daar gaat het erom. En dat is de belangrijkste kant, de rechtse kant, en als u dat zo horen wil, de verborgen kant van de wet. Maar wat deed Israël? Die kreeg de wet, deed toen een bedekking op en zag nog maar de ene kant van de wet, de andere kant was echt was en bleef bedekt. En tot nog toe, 2 Korinthe 3 staat er, als men de wet leest, ligt een bedekking over een aangezicht. Maar een andere manier om hetzelfde te zeggen is, men leest alleen de ene kant van de wet en de andere kant ziet men niet. Die blieft men niet. Toch gebeurt het, gaat het zo. En om het beeld nog verder te maken, maar het is natuurlijk een zelfbedacht beeld, Israël kijkt aan deze kant van het boek, van de boekrol, ziet de wet en leeft onder de wet. En u als heidenen, wij dus kijken tegen de andere kant, en wat zien wij? We staan helemaal aan de andere kant, de genade. We lezen 2 totaal verschillende dingen. De een leest de rechts en de ander leest de linkse, of de een leest de oppervlakte en de ander leest dat wat erin verborgen is, onderzoekt het. En daar gaat het maar om. Het heeft te maken met gezindheid. Nou, dat principe van de wet, dat het namelijk die 2 kanten behelst, dat is wat het hele Oude Testament door genoemd wordt. Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat de term wet in het Nederlands al wat overdreven zware betekenis gekregen heeft. Wet staat nou eenmaal voor onderwijzing, maar wat je in de Bijbel zelf daarover leert, is inderdaad dat die onderwijzing Gods weliswaar opgevat kan worden als een onderwijzing in de eerste plaats met betrekking tot het praktische leven van de mens in het algemeen. En is al in het bijzonder, maar de andere kant is, en daar wordt altijd naar verwezen, dat het slechts de uitwerking is dan van diepere geestelijke principes. En het is niet het Nieuwe, maar het Oude Testament dat zegt dat men weliswaar besneden zou moeten worden, maar niet de voorhuid, maar het hart. En men besneed slechts de voorhuid, maar de profeet zei, besnijd dan de voorhuid uw harten. Nou, enzovoorts. Het is het oude verbond waarin de wet is ingegrift in harde stenen, tafelen die bewaard werden in de Ark des Verbonds. Maar tegelijkertijd wordt erop gewezen dat dus eigenlijk de wet geschreven zou moeten worden in het binnenste van de mens zelf. Staat het toch, Jeremia 31? Niet meer in die stenen tafel die zich bevinden in de Ark des Verbonds, letterlijk, maar in het hart wat zich bevindt in de mens, en dan praten we uiteraard over geestelijke dingen. Daar zou het woord van God moeten zijn. Niet bewaard in een houten dan wel gouden kist, maar bewaard in het binnenste van de mens zelf en in het binnenste van de Messias, want daar gaat het natuurlijk om, in het bijzonder. Nou, zo kunnen we natuurlijk nog uren doorgaan, want dat is het geheim van alle oud-testamentische typologie. Jawel. Al die dingen spreken over diezelfde waarheid. Ja, van geestelijke dingen. Maar het punt is dat de wet in zijn geheel is geestelijk. Maar de vraag is of hij ook daadwerkelijk geestelijk wordt toegepast. Heb je nooit gelezen? In Hebreeën staat de wet des vleeselijken gebods. Nee, de zin kan me nou niet schelen. Maar er staat de wet des vleeselijken gebods. Dus de wet is dan vleeselijk. Maar Romeinen 7 zegt, de wet is geestelijk. Ja, wat is het nou, vleeselijk of geestelijk? En het antwoord is, allebei, maar het hangt er maar vanaf hoe je het toepast. En de bedoeling is dat het geestelijk wordt toegepast, dat de lering uitgetrokken wordt uit deze Torah, uit deze onderwijzing Gods, dat het recht en dus rechts zal worden toegepast. Want daardoor ontvangt men eeuwig leven. Israël deed het precies andersom, die nam de linkerkant, die nam alleen de oppervlakkige kant, dus zei de Heer, onderzoek de schriften, maar ja, dat doen jullie niet. Hè? U leest alleen de bovenkant, leest alleen de wet, het is alleen gebod op gebod, regel op regel, en daarmee zoek je jezelf. En het werkt niet, want je gaat eraan ten gronde. Maar je zou de schriften moeten onderzoeken, en zodoende niet komen tot jezelf, maar komen tot degene die dit woord gegeven heeft, tot de Christus namelijk, want in hem zult gij eeuwig leven hebben. Dat was Johannes 5. En diezelfde waarheid vinden we fundamenteel terug in Jesaja 28, waar staat dat voor Israël de wet is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Dat is wet. En wat gebeurt er?
Overtreden neemt toe.
Ze zouden, ja, de overtreden neemt toe, ze staat namelijk, ze zouden achterwaarts vallen en verbroken worden. Omdat zij de wet zo zagen, was het dat dan niet? Ja, als je het zo zien wil wel, ja, maar dan heb je alles niet gezien. Dan heb je maar de helft gezien. De linkerkant, of zo je wilt, de oppervlakkige kant. Maar de andere kant van de wet spreekt inderdaad over een steen waar je niet over zou struikelen, maar een steen waarop je zou bouwen. En dat is ook precies hetzelfde, Jesaja 28. Wanneer de wet is gebod op gebod op gebod, dan struikelt men erover. Die steen die daar ligt, daar valt men over. Ja, of je krijgt hem op je tenen, dat kan ook. En de andere mogelijkheid is, als men de wet niet ziet als gebod op gebod, maar ja, als een uiteenzetting van de kennis Gods, lees het maar eens na, staat allemaal in Jesaja 28. En wie zou je dan de kennis leren? Want als men die kennis zou leren, zou men niet struikelen over de steen, maar zou men bouwen op die stenen, zou men zeggen. Dat is een goede vaste steen, die gebruiken we als fundament. En als je verstandige ezel bent, ja, dan stoot je inderdaad je in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Ja, en Israël deed het tweemaal. Ze verwierpen de Heer als de Messias, en toen hij opgewekt was uit de dood, verwierpen ze hem nog een keer. Dat was fout. Dat is de fout van Judas. Petrus, die was verstandiger. Die verloochende de Heer voor zijn opstanding en na zijn opstanding aanvaarde hij hem alsnog. Dat overkwam hem geen twee keer. En dat is een beeld van gelovigen uit Israël, maar dat geldt voor ons net zo goed. Laten we niet die fout maken om over de steen te struikelen en dus over de Bijbel en het woord van God. Dat doen er al zoveel. Zijn er al genoeg die dat doen, hè? De bedoeling is dat wij niet erover struikelen, maar inderdaad bouwen op dat stenen fundament, het welk is Christus. En daarover hebben we het straks weer verder na de pauze. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Daar is al veel over gezegd, vooral in verband met dat ze maagden waren. Maar daar zal ik me nou maar niet mee bezighouden. Niet lachen, hè? Dat mag niet. Hè? Nee. Deze verdeling van 10 in 2 maal 5, die vinden we namelijk nog een paar keer in de Bijbel. Ik noemde al de 10 geboden op 2 stenen tafelen, die overigens ook aan beide kanten beschreven waren, zodat je ook komt bij 2 maal 5. De gedachte daarvan is dat de rechtse kant of de bovenkant, of nee, de rechtse kant of de verborgen kant, moet ik eigenlijk zeggen, spreekt over de genade en de oppervlakkige kant is de linkerkant. En daarbij is de wet dan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Hier een weinig en daar een weinig en zo. Daarna, ik noem dat niet allemaal, maar hier en daar noem ik er een, maar voor het rijtje, om u indruk te geven hoe vaak het in de Bijbel voorkomt, daarna vinden wij in Exodus 26, vers 3, en in Exodus 36, vers 10, dat de tabernakel gevormd werd uit 10 gordijnen, dekleden, of hoe je dat maar noemt. Dekzeil, tentzeil, of weet je zoiets, 10. Verdeeld in 2x5, want ze waren 5 per 5 stuks aan elkaar verbonden. 5 stroken zou je moeten zeggen, aan elkaar gaan uit het één geheel. Dus je had 2x5, en die waren weer aan elkaar verbonden. Door haakjes en striklistjes heet dat. Striklistjes. Ja. 2x5 gordijnen, en het heeft uiteraard weer dezelfde betekenis. Het heeft te maken met God heeft gesproken. Maar, en dan ga ik maar meteen even verder. De verdeling bij de wet, ook in 2x5, is eigenlijk gewoon de verwijzing naar het oude en het nieuwe verbond. Want de linkerkant, en dus de oppervlakkige kant van de wet, de linkse 5, staat gewoon voor het oude verbond in zijn geheel. Dat is namelijk een bediening des doods, en dat is knap link. En de rechterkant is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond, een bediening van leven, waarbij recht Gods, rechtvaardigheid Gods, geopenbaard wordt zonder de werkende wet enzovoorts. Daar gaat het om, zodat je niet alleen binnen die 10 van de wet zelf twee verschillende aspecten krijgt, maar die twee verschillende aspecten zijn een uitbeelding van oude en nieuwe verbond, want heus, het oude verbond geeft een illustratie van het nieuwe. Het oude verbond is de veruiterlijking van de waarheden, van de geestelijke waarheden van het nieuwe verbond. En daar gaat het dus uiteindelijk altijd om. En ook in het tabernakel vind je dat terug, want als het tabernakel besproken wordt in Hebreeën, is de enige plaats waar het überhaupt besproken wordt, overigens, in zijn betekenis althans. Als het besproken wordt, wordt meteen gezegd dat het tabernakel bestond uit 2 tabernakels. Het een heet het heilige, het ander het heilige der heiligen. Dat is verdeeld in 2. Nou, dat is weer het hele verhaal. De eerste deel daarvan is gewoon een beeld van het oude verbond. Het heilige is gewoon een beeld van het oude verbond. Maar achter het voorhangsel, daar vind je het heilige der heiligen. Dat is een beeld van het nieuwe verbond en daar mocht niemand in. Want in de dagen dat het tabernakel bestond, bestond er eigenlijk alleen maar het oude verbond. En dus was het nieuwe verbond afgesloten. En dus was het heilige der heiligen afgesloten. Dat is wat er staat. Het staat er letterlijk zo. Want er staat er achter, in de tabernakel hing het voorhangsel. Daarachter was het heilige der heiligen. Maar er ging de hoge priester maar eenmaal per jaar in. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde dat de weg des heiligdoms nog afgesloten was. Nog niet vrijgegeven was, staat er. Zolang het eerste heiligdom nog stand hield. Met andere woorden, het nieuwe verbond zal nog niet aanbreken. Dat wachtte op het voorbij zijn van het oude verbond. Nou, dat is het verhaal. Nou, diezelfde tabernakel werd overdekt door 2x5. 2x5. Gordijnen hebben hetzelfde verhaal. Eén is een beeld van de bediening des doods, het andere een beeld van de bediening des levens. Eén is oude verbond, het andere is nieuwe verbond. Dan hebben we in de beschrijving van de tabernakel bovendien in Exodus 26, vers 26 en 27. In Exodus 26 en later ook in Exodus 36 overigens, de beschrijving van 2x5 roeden, richelen, die de planken van de tabernakel bij elkaar houden. Dan weet ik ook wel dat er nog een derde wand was waar ook die dingen aan zaten. De westzijde, de smalle kant van de tabernakel. Dat is bekend, maar in de beschrijving vind je dat de noordkant en de zuidkant beide bijeengehouden werden officieel door 5 roeden. Dan heb je precies hetzelfde verhaal, dus 2x5 tegenover elkaar. Waarbij de noordelijke 5 staat voor de verhoging en eigenlijk dus voor het nieuwe verbond. En de zuidelijke 5 staat altijd voor vernedering. En dat is eigenlijk de uitbeelding van het oude verbond. Precies hetzelfde weer. In dezelfde tabernakel. Nou, dan hebben we Exodus 27 vers 1. Even snel. Daar heb je het koperen altaar wat daar beschreven wordt. Daar heb je dat ding is 3 el hoog. Exodus 27. En vanaf vers 1. Het koperen brandofferaltaar. Is 3 el hoogte wil zeggen dat er wat beloofd was, want 3 staat voor belofte. De bedeling van de belofte ook, 3 staat altijd voor belofte. Er zal wat komen, wat dan? En dan krijgen we te maken dus nu, op antwoord op de vraag, krijgen we te maken met lengte en breedte van het altaar, het koperen altaar. En het is zowel in de lengte als breedte 5 el. Dus het is 5 el bij 5 el. 5 al de lengte, 5 al de breedte. Hetzelfde verhaal, precies hetzelfde verhaal. En beide is driehoog, dat wil zeggen, beide wordt beschouwd als uitwerking van de belofte aan Abraham. En zo is het verhaal. Want bij Abraham krijg je de belofte, waarna eerst komt de wet. De linkse vijf zou je moeten zeggen. En daarna de genade, het nieuwe verbond, en dat is de rechtse vijf. Ja, daar is veel meer over te vertellen, maar doe ik nou niet. Het gaat er maar om dat je die vijf tegenover die vijf hebt. Ook in dit geval van Exodus 27. Dan heb je in 2 Kronieken 6 vers 13... heb je net zo'n ding van 3 hoog en 5 lang en 5 breed. Daar geldt hetzelfde voor. En dan is het ook van koper, maar dan is het een gestoelte, heet dat. Dat is een podium, een bühne, of hoe heet zo'n ding... 2 Kronieken 6. Bij de inwijding van de tempel is dat, en er wordt daar gezegd in vers 13 van 2 Kronieken 6. Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt en had het gesteld in het midden des voorhofs. Dat is precies waar oorspronkelijk bij de tabernakel ook het brandofferaltaar stond, midden in de voorhof namelijk. Zijn de 5 ellen in zijn lengte, 5 ellen in zijn breedte en 3 ellen in zijn hoogte. En dat is precies ook de afmeting van het brandofferaltaar. Zodat het ding eigenlijk stond in de plaats van het brandofferaltaar. En daar staat er, en hij stond daarop en knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël. En breidde zijn handen uit naar de hemel. Zodat hij eigenlijk optreedt als een brandoffer op een brandofferaltaar. Ja, dan moet je wel een lange memorie hebben. Een goed geheugen om dat even te zien, maar zo is het. In de voorhof stond een ding van 3 hoog, 5 el breed en 5 el hoog. Dat was altijd het brandofferaltaar bij de tabernakel. Maar nu is het de tempel en nu is het een gestoelte waarop Salomo klimt. Maar Salomo staat dus in de positie van het brandoffer op het brandofferaltaar, zodat hij werkelijk een type is van Christus. En dat blijkt ook, want in vers 1 stond, en hij stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël en hij breidde zijn handen uit. En vers 13 eindigt ook met, en hij stond erop en knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel en zei, de Heere God van Israël, er is geen God gelijk gij. Dat is dus een gebed. 2 Kronieken 6, de rest van het hoofdstuk, tot vers 42. O Heere God, wend het aangezicht uw gezalfde niet af, wend het aangezicht van uw Messias niet af, want Salomo is die Messias hier, dat is duidelijk hè. Gedenk aan de weldadigheden van David, uw knecht. En als nu Salomo voleind had te bidden, zodat het vuur van de hemel en verteerde brandoffer en de slachtofferen. En dan denken wij dat Salomo in de brand vloog. Dat was het dus niet, want er was een ander offer, uiteraard op het echte brandofferaltaar. Dat was niet van 3 bij 5 bij 5. Maar je moet bedenken dat in de tabernakel vroeger, die hieraan vooraf ging, was het brandoffer 3 bij 5 bij 5. Maar als je die verhalen kort sluit, dan lees je hier eigenlijk dat Salomo als de Messias staat in de positie van het brandoffer, op het brandofferaltaar. Hij bidt tot God, hij is eigenlijk de Messias zelf en het daalt vuur van de hemel en die neemt hem op enzovoorts. En dat is het verhaal, want wat er dan komt is dat de brandoffer natuurlijk in brand vliegt en dus opstijgt naar de hemel. Maar de gedachte is eigenlijk dat de Messias, uit 6 vers 42, Salomo dus, zo opstijgt naar de hemel. En zo komt, zo wordt de nieuwe tempel, zo wordt de tempel ingewijd. Maar je weet toch wat de tempel is? Of weet gij niet dat de tempel, dat uw lichaam tempel is? Huh? In ieder geval een beeld van de gemeente, daar gaat het maar om. Zodat we hier uitgebeeld vinden de opstanding en hemelvaart van Christus. En dat in verband met die 2x5, want die 2x5 of 5 tegenover 5, dan moet ik eigenlijk zeggen, is een beeld van al wat God gesproken heeft, het woord Gods. Daar staat hij op, dat wil zeggen, daar gelooft hij in. En dus komt het ook tot stand, al wat God gesproken heeft, in overeenstemming met zijn belofte. Dat was de hoogte van het ding, 3. Dat is het verhaal.
5x5, want bijvoorbeeld bij de voorgang is dus de opleiding, de ingang is dat is 10x10, dat is 100.
Ja.
Ja. Dan spreekt over ingang en toren.
Ja.
Heeft het over 5x5 betekend?
Ja. Ja, de 5x5 staat gewoon voor de vervulling van dat wat God gesproken heeft. Alles wat God gesproken heeft. Dat is dan die 25. Dat is dus de oppervlak van de, van het altaar en van dit gestoelte. En dat is een maat die vele malen voorkomt in de afmetingen van de tempel van Ezechiël vanaf hoofdstuk 40. Een profetische zaak, dus een hoge mate zelfs typologisch. Maar daar vind je die maat terug, 5x5. Goed, dat was dus 2 Kronieken 6 vers 13. Dan hebben we in, ik noem het maar even gewoon, in 1 Koningen 6. Nee, 2 Kronieken 3 zou ik ook kunnen noemen, daar staat hetzelfde. 2 Kronieken 3 vers 11. Daar wordt gesproken van Gerubs, dan wel Gerubim. Ja, in vers 7 heette het Gerubs en in vers 11 heette het Gerubim. De vertalers zijn bepaald niet erg consistent geweest. Maar daar worden 5 ellen gegeven voor de afmetingen van de vleugels van de Gerub. 2 vleugels. De een is 5 L en de ander is ook 5 L. En heb je precies hetzelfde verhaal. De Gerub is een uitbeelding van Christus als de eerstgeborene. Dat is altijd de betekenis van de Gerub. Het is puur een symbolische figuur, net als dat een draak dat is of zo. Hè? De Gerub, symbolische figuur, die uitbeelding geeft aan het eerstgeboorterecht. Gerub is immers begoer, woord voor eerstgeborene, maar dan omgekeerd. Het is een verborgen uitdrukking dus van de eerstgeborene. En het is feitelijk gewoon Christus zelf. Maar de afmetingen zijn aan de linkerkant 5 en aan de rechterkant 5. Daar heb je precies hetzelfde. Tegenover elkaar. En dat is een uitbeelding van zowel oude als nieuwe verbond. Het woord Gods als bediening des doods en als bediening ten leven.
De lengte was 20,
25,
zit je
ook weer op. Ja, ja, we kunnen nog even doorrekenen. Ja. Kijk, dat is de reden waarom ik er straks zei, zoek het niet op, ik noem het maar even. Want je verdwaalt er ogenblikkelijk in, hè, in al die getallen die erbij genoemd worden. Ja, oh, ik zie je wel, dat gaat er alleen veel sneller dan ik, hè. Want ik was eerst nog even in, even kijken, ik zit in 2 Kronieken, zit ik hier. Nou, laat ik dan maar nemen 2 Kronieken 4, volgende hoofdstuk. Vers 6 en 7. In vers 6. En hij maakte 10 wasvaten. Leuk, hè? In de tabernakel stond er 1. En het wasvat is een, bevat water. En het water is een beeld van het woord Gods. Het leven. Het woord Gods. Waardoor men gereinigd wordt. Dus het Nieuwe Testament zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Is dat niks anders dan de verklaring van de functie van het wasvat. Namelijk de levende Christus, met het levende water, reinigt ons inderdaad, zodat we als priesters onze taak kunnen vervullen. Dat is het ongeveer. Maar in de tempel staan er 10. Wordt het op andere wijze uitgebeeld. Er verandert niks aan. 10 wasvaten is nog steeds, mede op grond van de 10, een uitbeelding van het woord van God. Maar er staat, hij maakte 10 wasvaten en stelde 5 ter rechter en 5 ter linkerhand om daarin te wassen. En in vers 7, hij maakte ook 10 gouden kandelaren. Naar hun wijze, dat wil zeggen zoals de kandelaar, die ene kandelaar al gemaakt was van de tabernakel, zo maakt hij er nou 10. En hij stelde ze in de tempel 5 aan de rechterhand en 5 aan de linkerhand. Precies hetzelfde verhaal. Wat oorspronkelijk 1 was, wordt hier tot 2x toe uitgebeeld als 10 verdeeld in 2x5. Dat wil zeggen. He? Ja, er waren nog stellingen voor waar ze op stonden, die wasvaten, hè. Er staat er hier in 2 Kronieken niet bij, maar in 1 Koningen 7 wel. En dan krijgen we in vers 8, krijgen we nog, ook maakte hij 10 tafelen en zette ze in de tempel 5 aan de rechterhand en 5 aan de linkerhand. En hij maakte 100 gouden sprengbekkers enzovoorts. Dus dan heb je weer precies hetzelfde. 10 stuks, 5 links, 5 rechts. En dit gaat over de tafel van de toonbroden. In de tabernakel was er 1, in de tempel staan er 10. 2x5. Alles wat in de tabernakel 1 was, blijkt bij nader inzien dus te zijn 10, verdeeld in 2x5. Nou, daar gaat het om. En dat is heel met alles wat God spreekt, alles wat God zegt zo. Het is 1, gaat over de eenheid van het woord, maar bij nader inzien wordt het beschreven als 10, waarvan de ene waarvan het ene aspect een bediening des doods is en de andere is een bediening ten leven. Samen is het dus gewoon dood en opstanding eigenlijk ook, hè? Oude verbond spreekt over dood, nieuw verbond spreekt over leven. Nou, enzovoorts. Dan hebben we nog hebben we nog Ezechiël 40, daar gaat het over die nieuwe tempel, die ik net al even noemde, waar zo vaak 5x5 genoemd wordt. Maar in Ezechiël 40 krijg je in vers 48 dat de deuren gemeten worden. Er blijkt de deur 5 L te zijn, 5 L hoog, zowel links als rechts, de beide deurposten dus. Hè. Aan de linkerkant 5, aan de rechterkant 5. En hetzelfde geldt voor de deuren in Ezechiël 41 vers 2. Dat zal wel duidelijk zijn, anders past het niet. Maar niettemin staat het er dus nog een keer. In Ezechiël 41 vers 2. Eén die ik onderweg heb overgeslagen is overigens die van 1 Koningen 7 vers 16. Want die staat niet in Kronieken. Ja, ik was in Koningen. Nou, 1 Koningen 7 vers 16 is dat. En dat staat ook in Jeremia 52. Maar 1 Koningen 7, daar vind je kapitelen. Hij maakte ook 2 kapitelen van gegoten koper om op de hoofden der pilaren te zetten. En als u mij gevraagd hebt, wat is een kapitel? Wat is een kapitel? Dan is het altijd, dat is een hoofdstuk. In een boek. Als je oude boek hebt, staat dat erboven. Eerste kapitel, tweede kapitel of zoiets. Hoofdstuk. En kapitelen zijn inderdaad gewoon hoofdstukken, ja. Kapitalen zijn hoofdletters en kapitelen zijn hoofdstukken. Ik kan het ook niet helpen, maar het betekent gewoon hoofden eigenlijk dus. Hè. Hoofdstukken, maar het staat er hier ook bij. Hij maakte ook 2 hoofdstukken, kopstukken dus van mijn part. Maar dan denkt u weer nog als die boom, dat kunnen we ook niet hebben natuurlijk. Maar hij maakte ook 2 hoofdstukken van gegoten koper om op de hoofden der pilaren te zetten. Een kapiteel is namelijk het bovenste stuk van een pilaar. Dus je hebt een pilaar, maar die staat meestal vaak op een voet. En in ieder geval op die pilaar staat weer een ander gedeelte. En dat heet dan een kapiteel. Een hoofdstuk zou het gewoon in Nederlands mogen zijn, hoor. Maar ja, we zeggen dat zo niet. En van die kapitelen staat... De hoogte van de ene pilaar was 18 L. Nee, ik ben het verkeerd. Dat is vers 15. Ik moet vers 16 hebben. Hij maakte ook 2 kapitelen van gegoten koper op de hoofden der pilaren te zetten. 5 ellen was de hoogte van het ene kapiteel en 5 ellen de hoogte van het andere kapiteel. En daar gaat het waarom. Dat is 2,5 meter hoog. Dat waren reusachtige dingen. Maar je hebt dus een linkse zuil en een rechtse zuil. Of een linkse pilaar en een rechtse pilaar. Op elk van die pilaren komt zijn kapiteel. Dus je hebt aan de linkerkant zo'n ding van 5 ellen. En je hebt aan de rechterkant zo'n ding van 5 ellen. Maar langzamerhand weten we dat nou wel natuurlijk. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het nogal eens voorkomt, deze afmetingen, altijd 2x5. En als het 2x5 is, dan gaat het over de 10 van het woord van God, verdeeld in oude verbond en nieuwe verbond, dat is voor ons de belangrijkste verdeling. Maar aan de andere kant is het ook de verdeling tussen de oppervlakte van het woord, de praktische, de zichtbare toepassing van het woord, en aan de andere kant... de verborgen geestelijke betekenis daarvan, die erachter zit. Maar het is precies hetzelfde, want de wet is dan in principe het uiterlijke, het oppervlakkige, maar de geestelijke betekenis die achter de wet zit, is altijd het nieuwe verbond. In het oude vind je altijd het nieuwe. En als je het nieuwe hebt leren kennen, dan komt het oude ineens tot leven, omdat je het nieuwe erin ziet. Dat is dat verhaal van, u zult allemaal ergens... verhaal wel kennen, of een deel van het verhaal wel kennen. Het verhaal is van, vroeger vond ik het Oude Testament niks aan, daar begreep ik niks van, zei me niks, en tegenwoordig vind ik het prachtig. Ja, hoe komt dat? Gewoon omdat je doorheen kijkt, je onderzoekt het, hè? Je ziet de andere kant ervan, je ziet niet de linkse 5, maar je ziet de rechtse 5 ook, daar gaat het maar om. En het is dat thema, wat met name in het Nieuwe Testament ontwikkeld wordt, in, nou met name dan het Johannesevangelie, wat natuurlijk in hoge mate zich bezighoudt met de waarheden van het Nieuwe Verbond en met de verheerlijkte Christus. In Johannes noem ik altijd achtereenvolgens eerst De vijf mannen van de Samaritaanse vrouw, want de Samaritaanse vrouw is op een of andere wijze, een hele moeilijke, maar daar gaat het niet over, maar de Samaritaanse vrouw is op een of andere wijze een beeld van Israël, levend onder de wet, gebonden aan de wet des mans, alleen blijken vijf mannen te zijn. Vijf mannen. Maar het is gewoon een beeld van de vijf boeken van Mozes. En nou vindt ze een ander, en dat is de Heer. Ja, niet als echtgenoot, dat zei ik toch ook niet, hè. Maar dan gaat het maar om, die vijf mannen zijn een beeld van gewoon de vijf boeken van Mozes, het oude verbond. En daarna vinden we het verhaal weer terug in de vijf galerijen. Want als zuilen op een rijtje staan, dan ontstaan zalen. In het Nederlands heet dat gewoon zalen, hè. Als je zuilen opricht met een dak erboven, heb je zalen. Maar omdat we dat woord niet meer kennen, noemen wij het dan zuilengalerijen. En omdat we het dan weer te lang vinden, noemen we het gewoon galerijen. Nou ja. Taal is ook maar een raar ding, hoor. Maar de vijf zalen heet het dan dus in Bethesda. Dat is Johannes 5. Johannes 4, de Samaritaanse vrouw met vijf mannen. Johannes 5, de vijf zalen van Bethesda. Het is precies hetzelfde. Oude verbond. Als bediening des doods. Het lag vol met doodzieke mensen. Die werden ook niet genezen, trouwens. Nee, op één na. Hè, waar het hele ziekenhuis bleef vol met zieken. Er werd er één genezen. Dat is een beeld van de gemeente, de eersteling, er staat er ook bij trouwens dat het dat is. De eerste die in het water terechtkomt, in het levende water, wel te verstaan, moet eerst levend geworden zijn. De eerste die in het water terechtkomt, die wordt genezen.